Dat straks. Komend uur Victor Meijer. Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Een grote bestseller, vaak vertaald. Er werd heel lang gespeculeerd wie dat dan geschreven had. Wel nu, dat was niet Victor Meijer die hier tegenover mij zit. Wel tekende hij de kaft. Dat is die karakteristieke kop van een oude man. Die heb je gezien op posters in de boekwinkel. Op het boek natuurlijk, of in abris, bushokjes, noem maar op. En op heel veel vertalingen die de hele wereld over zijn gegaan. En dat laatste komt niet zo vaak voor dat een vertaling dezelfde kaft krijgt. Maar het was dan ook een mooie tekening. Maar we gaan niet een heel uur over een kafje praten. Maak je geen zorgen, we hebben andere dingen te bespreken. Victor Meijer schreef namelijk een graphic novel, Hondsdol, over een vechtscheiding en een kind dat belandt tussen de loopgraven van de ouders. Het is een prachtig boek geworden. Vechtscheiden, het was al een thema in zijn leven, want hij schreef eerder een roman. Die gaat over hetzelfde thema, Snoepreis. Een moeder die een kind ontvoert naar Spanje om weg te houden bij de vader. Victor Meijer werd geboren in 1975. Victor, hartelijk welkom.
Hey, hallo.
Het is mijn eer om je te ontmoeten en hier te mogen ontvangen.
Oh, dankjewel.
Ik hoorde dat je heel veel banen en klussen hebt gedaan, dat je heel veel verschillende dingen hebt gedaan in je leven, dat je in de bouw,
ja,
hebt klopt, gewerkt of, ja, af en toe werkt?
Ik heb een tijdje in de bouw gewerkt als huisschilder.
Dus gewoon met een kwast iemands hekje een kleurtje geven?
Ja, of de schuur of een muur. Ja.
Leuk werk?
Ja, af en toe is het leuk, maar niet fulltime. En gelukkig ligt het al een tijdje achter me. Ja.
Die fase waarin je dat deed, was een fase waarin je eigenlijk al had gedebuteerd als tekenaar, waarin je eigenlijk dat al fulltime had kunnen doen, maar iets is daartussen komen te staan.
Ja, hoe gaat zoiets na? Ik heb helemaal in het begin wilde ik kinderboeken illustreren en dat had niet zo'n goede start. Dus ik had een kinderboek geïllustreerd en met name de tekeningen werden destijds, ik was toen 24 of zo, die werden neergezabeld door de pers. En toen was het eigenlijk wel einde oefening.
Je hebt je laten ontmoedigen.
Ja, dat is het een beetje. Ik had eigenlijk door moeten gaan en me niet zo moeten laten kennen.
Maar dat neersabelen, als ik iemand interviewde, ga ik altijd terug in knipselmappen en andere persarchieven. En dan duik ik zo diep in die put tot ik inderdaad op die modderige bodem kom. En daar vond ik die recensies, die logen er ook niet om.
Ja.
Ik heb zelden gezien dat iemand zo genadeloos hard wordt afgefakkeld. Zo meedoogloos dat een uitgever het goed heeft gevonden dat deze tekeningen gepubliceerd zijn, waagde iemand het te schrijven.
Ik weet één citaat nog. Ik weet nog, Volkskrant schreef, even kijken hoor, de stijve, houterige tekeningen van Victor Meijer vertonen nergens raakvlakken met de rijke fantasiewereld van
de schrijver van het boek.
Van de hoofdpersonen, ja. Ja, en dat is dus echt al, dat is 20 jaar terug. En nog steeds.
En wat gebeurt er dan? Want je debuteert, je bent er nerveus over, je hebt je best gedaan. En, dan wordt het echt
een fiasco,
in vlammen neergeschoten.
Ja. Ja, je probeert je te herpakken. Maar ja, het is ook een heel klein wereldje. Je bent niet meer de nieuw kid in town. Ik ga iets anders doen. Dacht ik maar. Maar ik had gewoon door moeten gaan en door moeten tekenen. Ik heb nog wel een kans gehad daarna. Maar het was zo'n, ik ervoer het als zo'n nederlaag. Ik dacht van, laat maar zitten. Dus
ze hebben gewonnen destijds.
Ja, zo voelde ik het wel. Ja, ja. En toen, ja, toen ben ik andere dingen gaan doen. Ik heb een plaatje gemaakt. Ik ben meer gaan schrijven. En
toch altijd wel creatieve dingen.
Ja.
De creativiteit bleef wel op de een of andere manier.
Ja. Ja. En op een gegeven moment ben ik toch weer gaan schilderen. En via het schilderen weer wat meer gaan tekenen. Dat heb ik ook weer even losgelaten. En uiteindelijk, met name door Hendrik Groen trouwens, ben ik weer heel fanatiek gaan tekenen.
Ja, jouw eerste roman ging over een miskend schilder.
Ja.
Die zich ook liet ontmoedigen. Die van de academie werd gestuurd omdat hij niet wilde luisteren naar zijn docenten. Omdat hij zichzelf een groot schilder vond.
Ja.
Dat hij vond dat hij eigenlijk al de meesterwerken had gemaakt.
Ja, de gedoodverfde opvolger van Picasso. Maar dan van Nederland.
Ja. Ging het ook een beetje over jezelf?
Ja, zeker. Ik vond mezelf geweldig toen ik 20 was. Ik
dacht, je dacht dat je het helemaal ging maken?
Ik ging het helemaal maken. Ik was gewoon de man. Ja. En een soort van overmoedig gedrag dat je misschien wel nodig hebt om...
Een beetje bravoer.
Ja, om die meters te maken in het begin van een academietijd. En ja, het gebaar een beetje afdwingen of zoiets, ja.
Dat staat dan wel in contrast met je laten ontmoedigen als een beetje tegenwind komt.
Nou ja, of misschien ook niet. Misschien sta je er eigenlijk heel gek van te kijken dat je opeens zo'n...
Verwacht je het niet en daarom komt het aan.
Van kritiek krijgt. Ja, precies. Hoe kan dit nou in godsnaam? Weet je wel? Maar het was ook niet zo... het is maar één kinderboekje. Ik heb het misschien veel te groot gemaakt destijds. Het was ook niet helemaal hoe ik het had willen hebben. Dat speelde mee, dus dat was ook frustrerend. En ik was uiteindelijk toch een uitvoerende tekenaar. En dan is het jammer dat je dan op persoonlijke titel wordt afgerekend, zeg maar. Snap je?
Ik vind het interessant, want je hebt het talent van iemand en waar die vandaan komt. Maar er is ook hoe je omgaat met die tegenwind. Wat als Beethoven na zijn eerste symfonie op basis van een recensie in de Wiener Allgemeine had gedacht. Ik kap ermee. Het is niks voor mij. Er zal vast iemand zijn geweest die geschreven heeft: Ludwig is een lieve jongen, maar componeren kan die niks van. Dat zal altijd zo zijn.
Ja, nee, precies. Nee, ik had een veel te grote ego en tegelijkertijd veel te gevoelig. Volgens mij gaat dat wel vaker zo. Dat mensen met een heel groot ego eigenlijk heel weinig kunnen hebben.
Heel kwetsbaar zijn, uiteindelijk.
Ja.
Hoe kwam die tekening van Hendrik Groen? Want dat is min of meer toevallig dat je een oude kop tekent.
Ja.
Die voor iedereen het beeld is geworden van Hendrik Groen. Ook al is er een hele mooie tv-serie van gemaakt. Ook komt er nu een mooi toneelstuk aan. Althans, ik vermoed dat het mooi wordt. Toch zal dat de kop zijn die iedereen voor ogen heeft bij Hendrik Groen.
Ja, echt. Ik zelf vind het nog steeds ik sta soms nog steeds te kijken. Vandaag fiets ik door de stad en dan zie ik ook weer een paar van die posters hangen voor het toneelstuk. En ik denk, wauw, dat is toch wel heel bijzonder. Mijn tekening weer door de hele stad. Een paar jaar geleden waren het billboards. Ongelooflijk. Nee, ik had een boek geschreven, Snoepreis. En het is verschenen bij uitgever aan Meulenhof. En daar kwam ik wel eens over de vloer. En op een gegeven moment kwam ik daar en er lagen allemaal boeken van tekenaars. En uitgeprinte tekeningen. En ik vroeg een beetje bij de hand van, wat heeft dat eigenlijk te betekenen, dit? En we zoeken een tekenaar die je omslag moet maken voor Hendrik Groen. Een boek wat we hier binnen hebben gekregen. En toen zei ik van, waarom vraag je mij niet? Ik teken ook. En dat deden ze. Het was eigenlijk weer een van de eerste tekenen die ik na lange tijd maakte. En dat was meteen raak.
Is ook een deel van het succes geweest. Denk ik, vermoed ik. We hebben geen...
Ik vleien mezelf met de illusie dat dat zo is.
We hebben geen parallele geschiedenis waarin er een andere kaft is gekozen. Ja. We zullen het nooit weten. Het is ook een ontzettend leuk boek. Ik heb enorm genoten van inmiddels meerdere delen ervan.
En het is ook die tekening gaat natuurlijk ook wel een behoorlijke symbiose met het boek aan. Met name in het begin, omdat niemand wist wie de schrijver was. En de suggestie was...
Je had geen plaatje bij.
Precies, en de suggestie was dat die kop... Dat die oude mannenkop, dat was de schrijver in kwestie. Dat was het idee. En ik denk dat dat ook wel mee heeft gespeeld. Dus dat meer verweven dan meer verweven met elkaar is dan gebruikelijk bij een boek met een getekende omslag.
Heeft het je zelfvertrouwen teruggebracht?
Eigenlijk wel. Zeker. Ik dacht van, shit, kan dus toch. Wat gek. Wat gebeurde er opeens?
Je er vroeger zo van overtuigd was dat je het kon.
Ja,
en je zo hebt laten ontmoedigen, denk je, door één...
Eén tekening.
Eén lullig tekeningetje.
Nee, maar door één tekening is het juist gelukt. In plaats van destijds een stuk of wat.
Ja, een tekening die goed is geland.
Ja.
Die in elk bushokje van Nederland heeft gehangen.
En meer landen heeft bereikt dan ik ooit zal bezoeken. Ben ik bang. In 43 landen of zoiets. Best veel.
Ik wil het met je hebben over hoe iets persoonlijks kunst kan worden. Als ik het kunst mag noemen. Nou, ik vind van wel, een graphic novel is ook kunst. Laten we daar niet,
zeker,
niet te precies over doen. Je hebt een kennis of een vriend die gaat dood. Je gaat op bezoek aan zijn sterfbed. Het is een vervelend, moeilijk moment. En hij vraagt om zoetigheid. In zijn laatste levensfase, misschien door medicatie, misschien door de pijn, wil die moorkoppen, winegums, weet ik veel wat hij allemaal had. Zoetigheid. Wat was dat voor moment? Wat gebeurde er precies?
Waar je aan refereert is, neem ik aan, de jongen en de dood. Hè?
Ja.
Ja. Mijn vader werd heel erg ziek. En hij kreeg een hele agressieve vorm van dementie. En eigenlijk heeft het ongeveer 2 jaar geduurd tussen dat hele ziekteproces en zijn dood. En op een gegeven moment liep het zo dat hij eigenlijk vooral heel veel zoetigheid had. Dus, dus ananas op siroop, persik op siroop, appelgebak, ijs. Hij schoffelde het allemaal naar binnen.
Het was echt je vader. Dat is veel intiemer dan ik al dacht.
Ja, en ik kreeg toen ook een writersblok. Maar ik was intussen al wat meer aan het tekenen. En in die tijd heb ik ook Hendrik Groen getekend. Wat ook wel toevallig is, want er is een beetje verwante thematiek. Hè? Oud worden, of, je lichaam dat niet meer meewerkt. En op een gegeven moment tekende ik telkens mijn zoon in een cowboy outfit. In een landschap van taartjes. En allerhande zoetigheid. En daar ben ik op een gegeven moment een verhaaltje van gaan maken. En mijn zoontje was heel erg bezig met Clint Eastwood.
De cowboytje spelen.
Precies, met klappertjes, pistolen en de juiste outfit proberen te vinden. Maar intussen was mijn vader ziek. Dus dat verval was bezig. En daar heb ik toen een serie tekeningen over gemaakt. En die hebben uiteindelijk geleid tot dat prentenboek.
Wat een mooi contrast is, Clint Eastwood en verval. Want je wil het te lijf gaan. Je zou willen dat het een zaak van goed en kwaad was.
Ja.
En dat een goede sheriff of een goede bounty hunter aankomt en het kwaad met zijn al dan niet klappertjespistool wegschiet. Maar wie kan je bestrijden? Waar kan je
precies,
aankloppen?
Precies, nou, dat is ook de zoektocht van het jongetje in dat boek. Die probeert vergelding af te dwingen. Want iemand moet boeten. Omdat
verdwijnt.
Die opa verdwijnt, die lost op in de mist, zeg maar. En wie gaat daar verantwoording voor afleggen? Of wie gaat dat met zijn leven betalen? Met Ennio Morricone geluiden eronder.
Het bitter en het zoet. Dat werd een album dat heel poëtisch was. Dat was een heel fantasierijk, zwart-wit getekend, virtuoos getekend, maar ook poëtisch album. Over een jongetje dankjewel. Met een klappertjespistool en een stervende oude man met zoetigheid.
Ja. En ook wel voor mij, artistiek gezien, ook wel een uitdaging, omdat ik niet meer bezig was met echt een verhaal vertellen, met een kop en een staart, maar probeerde wat meer zeg maar de leegte tussen de tekeningen meer als bindmiddel te gebruiken. Weet je, omdat het niet echt een logisch verhaal was. Weet je,
niet zoals je eigenlijk een strip leest van we beginnen linksboven, we eindigen rechtsonder en intussen heb je een soort avontuur.
Precies. Dus er wordt wat meer gesuggereerd en er wordt veel in het midden gelaten en er wordt heel erg geprobeerd om met sfeer iets teweeg te brengen. Dat was voor mij wel een kleine artistieke uitdaging om eens een keer te verkennen. En
een nieuwe stap.
Ja, ja.
We hebben het al gehad over je eerste boek. Over de miskende kunstenaar, de nieuwe Picasso. Die ontmoedigd werd. Dus het is voor jou niet ongebruikelijk om het persoonlijke tot kunst te verheffen. Of tot literatuur te verheffen. Jouw eerste roman ging over een vechtscheiding. En was eigenlijk heel autobiografisch. Het is het verhaal van een vechtscheiding. Maar dat is het verhaal van jouw ouders.
Ja, klopt.
Maar, want je had het over je stervende vader. Hoe was jouw band met hem?
Heel erg goed. Ja. Ja. Ik heb wel echt... Ja. Ja, heel goed. Hij is ook, dat was ook al een groot voordeel. Is ongelukkig geformuleerd. Maar toen hij stierf, had ik geen kwesties nog. Of dingen die ik met hem...
Geen moeilijke gesprekken aan het sterfbed meer te voeren.
Precies. Nee, was niet nodig. Alles was wel zo'n beetje gezegd. En hij is weggegaan. Nadat we eigenlijk wel goed afscheid hebben kunnen nemen. En, ja, dat is geweldig natuurlijk. Ja, daar ben ik heel blij mee.
Het is knap van jullie allebei dat dat gelukt is.
Ja,
om
zeker.
Om een goede band te krijgen, ondanks de modder die onderweg jullie heen zich had verzameld.
De sompige ondergrond.
Jullie zijn toch wel door het moeras geswommen.
Ja.
Al met al.
Ja.
Want jouw moeder, dat verhaal is bijna letterlijk zo gebeurd. Dat jouw moeder jou heeft ontvoerd naar Spanje als kind.
Klopt.
Om je weg te houden bij je vader.
Ja.
Van wie jij de hele dag hoorde dat hij een klootzak was.
Ja. Ja, je vader heeft hele erge dingen met me gedaan. En als ik dan vroeg, wat dan? Dan zei ze altijd, van dat vertel ik je wel als je later groot bent. Maar ja, ik weet het nog steeds niet.
Dat moment is nooit gekomen.
Ik weet nog steeds niet. Ik heb natuurlijk het naderhand wel eens gevraagd. En ja, daar is ze nooit echt op ingegaan. Maar toen maakte dat natuurlijk grote indruk op me. Ik dacht, wow, dat moet wel echt iets van bijbelse proporties zijn. Weet je wel, ja. Je vader heeft hele erge dingen met me gedaan. Ja, nou ja.
Ik zag vorige week een film, die draait nu in de bioscoop. Marriage Story. Met Scarlett Johansson en Adam Driver.
Oh ja. Ja.
Film van Noah Baumbach. En het is een film over een echtscheiding die een vechtscheiding wordt. Met twee welwillende ex-partners. Redelijke mensen. En je ziet het voor je ogen escaleren. Ondanks alle liefde die er ook nog is.
Ja, bizar is dat.
Zie je dat, dat het geleidelijk aan een loopgravenoorlog wordt.
Ja, ongelooflijk.
Hele goede film, vond ik. Heel indrukwekkend, maar... Dat is natuurlijk wonderlijk dat het zoveel mensen gebeurt. En ook mensen van wie je niet verwacht dat het ze gebeurt. Want ik denk, dit zijn allemaal rustige, lieve mensen. Die komen hier toch wel uit.
Ja.
Maar ineens wordt het heel lelijk. En het kan echt heel lelijk worden.
Ja, toen ik 30 werd, kwam mijn moeder uit Spanje. Want mijn zoon werd gelijktijdig geboren. Die kwam voor het eerst na, ik denk, 20 jaar of 15 jaar naar Nederland om mij op te zoeken en mijn zoon. En toen was ze voor het eerst sinds een hele lange tijd samen met mijn vader in dezelfde ruimte op mijn verjaardag. En dat kon ze niet handelen. Er zat nog zoveel pijn en zoveel verdriet en frustratie. En bij mijn vader eigenlijk ook op een veel onderkoelde manier. En ik vond dat toen... Ja, ik was toen heel erg boos. Ik dacht, jongen, dan vecht je elkaar ongeveer 15 jaar de tent uit, weet je wel. En dan kom je na jaren weer bij elkaar. En dan nog zit je met met al die frustraties, weet je wel. Ik dacht, van het gaat nu even om mij. En ik ben jarig en mijn zoon is geboren. Maar dat zijn grote, grote emoties die heel veel... Ja, die heel erg sturen en
ben je het ooit gaan begrijpen? Want de verklaring van je moeder, van, vertelt je nog wel eens, die kwam nooit. Ja. Ben je er ooit achter gekomen hoe dat zo heeft kunnen escaleren?
Ja, ik denk dat het een combinatie is van een gestrande verliefdheid of gefnuikte verliefdheid en ego. En dan gewoon knokken met elkaar en elkaar zo, weet je, als een vaas. Je gooit hem stuk en dan lijm je hem weer en je gooit hem nog een keer stuk. En uiteindelijk is die vaas niet meer te lijmen. En wat overblijft is rancune en pijn en verdriet. Ik denk vooral dat het vastbijten in dat verdriet vooral komt omdat mensen toch nog niet los zijn van elkaar.
Niet helemaal. En dan is er een kind, dus er moeten afspraken komen. Je kan niet helemaal los dus van elkaar.
Ook dat. Dus je bent tot elkaar veroordeeld. Het is gewoon... Een kind is toch een beetje bisonkit, of je nu wil of niet. Je zit gewoon...
Het lijmt je aan elkaar vast.
Precies.
Ook als je dat niet wil. Maar wat weet je nog van die vlucht? Van die reis naar Spanje? Van die ontvoering? Ik weet niet hoe ik het moet noemen.
Ja. Nou, ik geloof dat de juridische term is ontvoering naar echtscheiding. Ik heb het niet beschouwd als een ontvoering, maar meer als een vakantie met wel wat nare kanten. Want ik moest mijn vader af en toe bellen vanuit Madrid. En dan moest ik zeggen van ik ben in Berlijn of ik ben nu in Oostenrijk of waar dan ook, weet je wel. Alsof mijn vader dat zou geloven, maar goed.
Daar word je toch al flink partij gemaakt in het conflict.
Ja, ja. En me positief uitlaten over mijn vader, dat was taboe.
In alle tijden?
Ja, dat mijn vader was slecht. Dat was gewoon de duivel. Ja. En ik geloof dat ik dat wel een keer gedaan had. En dat moest ik dan meteen bekopen met behoorlijk wat tegenwicht en een verhaal. Dat het een slechte Rick was. Dus toen, sindsdien heb ik het daar ook maar bij gelaten. We zijn liftend door Spanje gegaan. Want mijn vader was naar mij op zoek met behulp van Interpol. En we zijn dus gelift rond Spanje. En soms verbleven we dan een poos, bijvoorbeeld in Madrid of in Barcelona. En op een gegeven moment in Zuid-Spanje vooral. Van hotel naar hotel. Ja.
In het boek gebeuren er allemaal schimmige dingen. Je blijft dicht bij de blik van het kind die het niet allemaal begrijpt.
Ja.
Maar de moeder beleeft avonturen. Er zijn mannen, er is gezelschap. Je weet nooit precies wat ze nu weer doet. Het zijn ook volwassen dingen die ze doet. Laat ik het zo zeggen.
Ja.
Het kind leeft eigenlijk ook een deel in een wereld van vluchten. Vooral in stripboeken.
Ja.
Was dat voor jou ook zo? Waren die stripboeken daar?
Ja.
Het is eigenlijk vrij letterlijk wat er gebeurd is.
Ja. Ja, veel tekenfilms en je had plakplaatjes. Je kon een leeg stripboek kopen. En dan kon je plakplaatjes verzamelen. En daarmee vulde je het stripboek. Je hebt het gelezen. Die plakplaatjes kreeg je dan als je zo'n chocoladeschijf kocht. Zo'n Foschito. En in dit geval was er dan een strip over Ulysses. Wat ik heel grappig vond, maar wat een droste effect was in het boek. Dat ik dacht, dat is te goed. Dat kan ik niet gebruiken. Want het ging over Ulysses in de toekomst. Dat is een van de tekenfilm. Speelde zich af in 2000 of 2164. Een van de vaag toekomstig jaartal. En wat ze deden was de verhalen over Ulysses in de toekomst plaatsen. En die tekenfilmserie begon min of meer dat Ulysses op zoek is naar Telemachus, naar zijn zoon. Wat natuurlijk bij mij ook het geval was, want mijn vader was op zoek naar mij. Snap je? Dus dat was zo'n toevalligheid. Maar inderdaad, daar vlucht ik in strips, tekenfilms.
Dus je moest eigenlijk dingen bij het schrijven weglaten omdat ze ongeloofwaardig zouden zijn, ook al zijn ze echt zo gebeurd.
Ja.
Daar komt het op neer.
Maar dit is te bedacht, vind ik.
Daar zou je niet mee wegkomen.
Nee. Ja, je wordt een beetje HAVO, Harry Moenisch-achtig, ballen. Ja, snap je wat ik bedoel?
Ja, ik denk het. Maar wat doet het met een kind als je tussen twee vechtende partijen opgroeit? Als je geen aardig woord over je vader mag zeggen terwijl je van hem houdt. Als je bestaat uit het DNA van twee partijen die elkaar haten. In gelijke mate.
Ik klapte helemaal dicht. Dus die overweldigende grootmachten die je ouders vormen, die zich dan tegen elkaar keren. Daar kan je als daar kan je weinig tegen inbrengen op een gegeven moment. Als het zo, als de toon zo verhard is en er wordt zo aangedrongen op het bekennen van kleur. Je loyaliteit wordt op de proef gesteld. Dan hou je veel voor jezelf. Dan,
je klapt dicht.
Je klapt dicht.
De binnenwereld wordt belangrijker.
Ja. Of je zoekt een vlucht. En ik had dat met tekenen bijvoorbeeld. Ik ging heel erg veel tekenen.
Veel kinderen kiezen kant uiteindelijk.
Ja.
Of door gebrek aan informatie. Of misschien om er vanaf te zijn. Of omdat een van de ouders zichzelf verliest en vergeet aardig te worden. Of het belastering opgeeft.
Ja.
Of inderdaad door belastering. Door kwaadsprekerij.
Ja.
Daarom vond ik het knap dat je met je vader een goede band hebt gekregen.
Ja, ik heb trouwens, dat moet ik wel even zeggen, ik heb inmiddels ook een goede band met mijn moeder.
Nou, dus, dat is helemaal knap, dat je met allebei een goede band hebt weten te krijgen.
Want door dat boek, door Snoepreis, begon ik haar weer toch anders te zien. Begon ik haar meer te zien als een slachtoffer dan een boosdoener. Iemand die de oorzaak is van al die echtelijke misère. Ja, meer als een jonge vrouw. Want ze was 26, 27.
Een jonge, wanhopige vrouw misschien ook wel.
Ja, die op drift was geraakt en in het nauw was gedreven. Ja.
We moeten het straks hebben over je graphic novel en toch ook over je eigen echtscheiding. Hoe tragisch het ook is natuurlijk.
Breuk.
Je bent niet getrouwd geweest. Maar het is natuurlijk wonderlijk dat de geschiedenis zich in zekere zin herhaalt.
Ja.
Maar dat komt straks al. Want ik ben zo blij dat je voorstelde om muziek te luisteren van Ben Webster.
Ja.
Ben Webster was een legende in zijn tijd. Maar een beetje, ja, hij woonde op het laatst in Amsterdam. Hij is gestorven aan optreden in Café de Twee Spiegels in Leiden. Optreden is ook nog opgenomen. Het is een collectors item, die plaat. Wow. Zeg tegen het publiek, waarvan de helft niet eens weet wie het is. Ik ben oud. I'm old and I'm going. You are young and you're growing. Enjoy it while it lasts. Zegt hij heel lief tegen zijn jonge publiek. En na het optreden zakte de oude legende in elkaar. Best een droevig einde in zo'n klein cafeetje.
Wel mooie laatste woorden.
Mooie laatste woorden. Hij speelde ook nog mooi. Maar jij luistert naar Ben Webster tijdens het kleuren.
Onder andere tijdens het kleuren. Ja. Maar ook trouwens vooral die plaat. Ik vind dat zo'n goede plaat waar dit nummer op staat. De titel, moet ik hier even ruiterlijk toegeven, is me ontschoten.
Until Tonight.
Maar dat nummer vind ik heel erg mooi door het arrangement en de romantische sfeer. En dat,
de valse lucht die mee laat komen.
Ja, schitterend.
Het is alsof de herfstwind door zijn saxofoon blaast.
Nee, hier al.
Ben Webster. Mm-hmm. Ben Webster, Until Tonight. Muziek die Victor Meijer, die tegenover mij zit, gebruikt tijdens het tekenen en het werken. En hij heeft een graphic novel geschreven, Hondsdol, over een vechtscheiding. Een thema dat hij al eerder gebruikte op basis van zijn eigen jeugd in het boek, de roman Snoepreis. We hebben het gehad over onzekerheid, je laten ontmoedigen. Over het denken dat je het gaat maken en dan bij tegenwind denken dat je het helemaal niet gaat maken. En we hebben het gehad over je moeder die als jonge vrouw jou als kind ontvoerde, is de formele term, maar in wezen mee op een te lange vakantie nam, vluchtend voor je vader door Spanje. En daarin toch wel jou opzette tegen die vader, over wie je nooit iets aardigs mocht zeggen. En dan zou je verwachten op basis van zo'n geschiedenis dat jij ingeprent hebt in je leven, dit gaat mij niet gebeuren. Ja. Als ik een kind krijg, allereerst blijven we voor altijd bij elkaar en gaan we dat kindje samen opvoeden. Dat denken de meeste mensen natuurlijk als je een kind krijgt. En dat is ook een mooie hoop. Maar als het dan misgaat, dan hoop je toch dat het niet lelijk wordt. Geen gevecht.
Ja, ja, krankzinnig. Je hebt zo'n duidelijk voorbeeld gehad van hoe het niet moet. En op een gegeven moment bevind je je midden in een mijnenveld, als het ware. Alle ingrediënten voor een vergelijkbare explosieve situatie zijn er.
Terwijl je het kende, je wist het risico.
Ja.
Je moet op een zeker ogenblik in dat proces bij jezelf hebben gedacht, nee, dit zo gaan we het niet doen.
Zo gaan we het niet doen. Ja, en toch gebeurt het. Ja, ik denk, misschien zijn dat wel de ketenen van een familie. Dat sommige patronen zo, dat je zo geconditioneerd bent. Dat je, zonder dat je er echt erg in hebt, een vergelijkbare situatie creëert.
Dat je in het patroon terugvalt dat je kent.
Ja, wat vertrouwd is. Wat vertrouwd voelt. Zo'n uitspraak zo. Hè? Wat vertrouwd voelt hoeft niet per se goed of gezond te zijn. Maar
het is wat je kent. En in crisis val je daarop terug.
Ja.
Dat klinkt plausibel. Zou kunnen, toch?
Ja, ja, ik denk het wel.
Ik ben
geen expert, maar ik
ook niet. Maar bleek je ex ook op je moeder?
Ja, in sommige opzichten. Ja. Ook de leuke kanten trouwens. Ja, zeker. Ja.
Die vechtscheiding heb je gebruikt om dit boek te maken. Althans, het is een gegeven.
Ja.
Wat je uiteindelijk als vertrekpunt hebt genomen voor dit. Hoe werkt dat? Wat is het moment dat je aan de slag gaat daarmee?
Ik was. Op een gegeven moment kregen we wat gesteggel over de omgangsregeling. En toen raakte ik daar toch wel down. Gedeprimeerd eigenlijk. Dus je bent al een paar jaar verder en dan gebeurt zoiets weer. En dan, ja, je hoopt dat het een keer ophoudt en dat er rust in de tent komt. En toen ben ik voor mezelf, om mezelf te vermaken, een stripje gaan maken over gewoon al die toestanden die je overkomen als je gescheiden bent. En,
gewoon om het van je af te tekenen.
Ja, maar ook om af en toe te kunnen lachen en het te relativeren. Vooral dat laatste. En toen ik denk 80 pagina's had, gewoon in een heel knullig getekend scenario, heb ik dat aan wat vrienden laten zien. En die vonden het eigenlijk heel erg leuk. En zeiden, ja, dit moet je toch afmaken. Dit is toch wel bijzonder. Toen twijfelde ik nog, zal ik het wel doen? Is het niet te persoonlijk? Weet je wel, dan weer een ego-document. En dan heb ik toch gekozen om het af te maken. En nou ja, je hebt het. Hier
het resultaat. Het is keihard. Ik bedoel, je wint nergens doekjes om. Een van de dingen die heel geestig zijn, is een humor waar ik persoonlijk wel van hou, is dat de vrouw in het verhaal met de nieuwe partner permanent orgastische seks heeft op zeer hoog volume, waardoor de kinderen niet meer kunnen slapen. De buren vermoedelijk ook niet. De kopjes trillen op de tafel. Want de hele nacht, elke nacht, komt ze klaar als een luchtalarm. En Als je dat tekent, dat is aan de ene kant heel geestig, maar als je ergens in je achterhoofd je eigen geschiedenis hebt, dan zit je ook wel diep in je eigen wonden te purren.
Ja, nee, het is misschien ook wel een vorm van extreem narcisme of zo. Ja, ik weet het niet. Het heeft
narcisme?
Ook, het heeft iets ziekelijks soms ook wel om daar, om inderdaad zo te peuren of te poeren in die wonden.
Het lijkt meer zelfkastijding.
Ja, en precies. Nou, dat is wat ik bedoel eigenlijk. Ja.
Wat je doet in een fase van grote jaloezie, dat je dan bijna pornografische voorstellingen maakt van de ex met de nieuwe.
Ja.
Ze zal het wel heel leuk met hem hebben.
Ja, precies. Ja.
Met excuses voor de schokkende beelden. Ja,
ja, exact. Ja, het gebeurt. Het is, ja, ik weet het niet.
Maar het perspectief van dit album is niet dat. Het gaat niet over de moeder, niet over de vader. Het gaat over het jongetje.
Ja.
Daarmee eigenlijk ook over jezelf. Hoe groei je op tussen twee strijdende partijen?
Ja. Nou ja, precies. En wat ik zelf interessant vond, is dat ik me soms bevond in een situatie dat ik die belastering die ik vroeger had meegemaakt, dat ik dat bijna ook ging doen, weet je wel. Dus ook
het album doet de vader het gewoon, hè? Die zegt, weet je wat je moeder is?
Ja, vreselijke dingen. En die probeert ook een wicht te drijven tussen die nieuwe vriend en die moeder. En je wordt mijn soldaat, zegt hij. Je gaat doen wat ik wil. En een beetje chanteren met die hond ook. Ergens een beetje. Dat gaat heel ver. En in het
Want het jongetje wil een hond en de moeder zegt, er komt geen hond in, want die hond komt van je vader.
Precies.
En alles wat van je vader komt, wil ik niet in mijn huis hebben. Dus die hond die komt er ook niet in.
Precies.
Ja. En je vader die koopt die hond alleen maar omdat hij weet dat ik niet van honden hou. Zie je, zo'n hork is het.
Zo'n manipulatieve
rotzak
is het, ja. Ja, nee, eigenlijk ben ik met dit verhaal, heb ik alle valkuilen, daar ben ik gewoon met open ogen ingetuimeld, zeg maar. Dus in het echt probeer jezelf, je hebt allerlei verleidingen liggen op de loer. Kwaad spreken, je frustraties niet voor jezelf houden.
Straffen via het kind.
Ja, uitspelen. Dus ook weer belasteren en dat loyaliteitsconflict even verder intensiveren. En met dit stripboek ben ik dat op een beetje zieke manier misschien gaan verkennen voor mezelf. Hè? Van dit is misschien hoe het dan zou zijn gegaan als ik dat had gedaan.
Dit is je angstscenario. Dit is het doemscenario.
Precies.
Nogmaals, geschreven vanuit het kind.
Ja.
Dit kan je een kind aandoen.
Ja.
Dus jouw gedachten waren vooral bij jouw zoon.
Ja. Ja, en op een gegeven moment eigenlijk gewoon bij dat jongetje. Hè? Dus op een gegeven moment wordt dat wel
het fictieve jongetje.
Het fictieve.
Want ik doe je album nu een beetje te kort, omdat ik het heel letterlijk maak en heel autobiografisch. En zoals waar we het eerder over hadden, het album over zoetigheid en Clint Eastwood, die het bittere wil opzoeken aan iemands sterfbed. Waar kan ik verhaal halen? Wie kan ik straffen voor dit leed? Dat werd heel erg poëtisch en fantasierijk. En dat gebeurt hier ook. Het wordt een heel mooi verhaal over een jongetje en een hond. En een jongen die ergens veilig wil opgroeien, die vriendschap wil en warmte, bescherming. En dat vindt in dat hondje, dat verboden hondje.
Ja.
En uiteindelijk met heel veel fantasie getekend. Dus het is niet een letterlijk relaas van links naar rechts, van boven naar onder van een vechtscheiding.
Nee, het is geen rauw autobiografisch verslag van een vechtscheiding. Er zit ook wel, voor zover ik dat zie, het is ook wel poëtisch en ook wel lief af en toe. En fantasierijk.
Je zei, ik was bang dat het misschien te persoonlijk werd. Je zoon, inmiddels 14, die zal dit ook lezen.
Ja.
Misschien niet nu, maar op een dag.
Hij heeft het al gelezen.
Hij heeft het al gelezen. Ja. Wat vindt hij ervan?
Ik ben ongeveer 2 jaar met dit boek bezig geweest. Dus ik kon het moeilijk geheim voor hem houden. En ik had dat scenario en dat heb ik hem laten lezen. En ik heb hem gevraagd van, heb jij, ja, wat mag ik wel, wat mag ik niet? Omdat er, ook al is het fictief, er zijn natuurlijk gebeurtenissen in het boek die hij herkent min of meer, omdat ik dat ontleend heb aan de werkelijkheid, zou je kunnen zeggen. Weliswaar wat aangepast. En er waren een paar. Hij had wel een paar eisen. En daar heb ik naar geluisterd. Weet je wel, geen naakt, geen seks. Hij mocht niet in compromitterende situaties afgebeeld worden.
Hij vereenzelvigde zich in zoverre met het jongetje dat dat jongetje niet ook een avontuur mocht hebben in amoreuze zin.
Ja. Ja, en dat heb ik allemaal, daar heb ik naar geluisterd. En nou, nu heeft hij het gelezen. En hij vindt het heel mooi. En we kregen laatst een bezoek van een vriendje van hem. En die ging dat boek lezen. Het lag op tafel. En die vond het heel erg mooi. En nou, toen vond hij het al weer wat iets mooier dan.
Dan eerst.
Dan eerst. Ja. Ja. Maar het is wel tricky. Het is wel een gekke scheidslijn. Want hoe ver ga je? Weet je wel, hoe openhartig kan je zijn? Ook al is het kunst. Misschien dat je jezelf iets meer moet inhouden met sommige ontboezemingen of sommige weergaves. Ik ben daar nog niet helemaal over uit. Ik vond dit keer met dit boek dacht ik wel van oké, dit is op het randje, Victor. Ik weet niet of ik dit nog een keer zo ga doen.
Dit is wel heel direct of heel hard. Tegelijk, en dat is iets wat kunst misschien is je haalt iets uit het persoonlijke, maar door het om te zetten in wat je maakt, wordt het universeel. Gaat het niet meer over jou, niet over je ex, niet over je zoon, maar over een situatie die onvoorstelbaar vaak voorkomt.
Ja.
Google maar eens vechtscheiding. Je krijgt eerst natuurlijk allemaal advocaten die er ook graag een slaatje uit willen slaan.
Ja.
Deel van het probleem misschien wel.
Ja, zeker.
En vervolgens krijg je allemaal adviessites. Maar het is een gruwelijke werkelijkheid. Waarbij bij mij de gedachte opkwam dat het systeem misschien ook wel vechtscheidingen in de hand werkt.
Ik huldig dat idee eigenlijk wel. Dat vind ik ook. Ik ben geen expert nogmaals. Maar,
ik ook niet. Maar
ik heb het idee dat bijvoorbeeld het ouderlijk gezag is een behoorlijk ding. Daar ontstaan veel conflicten door.
Dat is logisch, want wat mensen het meest dierbaar is, dat zijn hun kinderen.
Precies.
Het ergste dat je iemand kan afnemen zijn die kinderen.
Ja.
En vaak wordt het kind toch grotendeels aan een van de partijen toegewezen.
Ja.
Meestal de moeder.
Ja. Ja.
Dus al die vaders die dan in een Batman-pak aan een gevel gaan hangen, dan zie je wel dat iemand wanhopig is.
Ja. Ik dacht, ik word geen stripfiguur, maar ik ga wel een strip maken.
Maar je bent wel in de buurt geweest van zo'n situatie, van die wanhoop.
Ja, nou, ik heb ook wel mazzel gehad. En in zo'n vechtscheiding heb je natuurlijk ook soms momenten, of een vechtbreuk in dit geval, dat je wel een speaking terms bent af en toe. En dan probeer je afspraken te maken. Alleen wat ik bij bijvoorbeeld veel vrienden zie, is, die krijgen het niet voor elkaar om bijvoorbeeld gedeeld ouderlijk gezag te krijgen. En dat is gewoon wel een dingetje. Het ouderlijk gezag ligt in beginsel bij de moeder. En de vader die moet dat krijgen van de moeder na geboorte. Maar als je dat niet doet, als je dat niet krijgt en op een gegeven moment ga je uit elkaar, dan wordt het heel lastig om dat te krijgen.
Dan is het toch haar kind.
Ja, maar zonder dat ouderlijk gezag heb je niet zoveel inspraak. En dan beginnen toch vaak de problemen. En mijn idee is dat je, als je dat in beginsel meteen aan beide ouders zou geven, dan heb je al heel veel minder gezeik. Dat is mijn mening.
Dat zou ook een stuk geëmancipeerder zijn wellicht.
Ja, dat vind ik wel.
Om niet te zeggen, de kinderen zijn bij uitstek de taak van de vrouw.
Ja, ja. Ja, tegenwoordig willen vaders een veel grotere rol vervullen in het leven van hun kind.
Andersom gebeurt ook, gek genoeg. Er zijn situaties waarin juist de vader weer het volledig ouderlijk gezag krijgt.
Ja.
En daar zijn er weer allerlei modellen voor. Maar je zou maar familierechter zijn, joh.
Ja,
al die kibbelende ex-echtgelieden aan je, aan je tafel.
Ja. Ja, je wordt daar niet vrolijk van.
Lijkt me niet.
Nee.
En dan snap ik ook wel dat je een soort blokkenschema uit je bureau laat trekt en probeert het dan maar een beetje binnen die kaders af te werken.
Ja. 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 Ja, het is nare materie. Het is delicaat, het is complex. In de eerste plaats is het rot voor de kinderen. Maar het is ook echt heel erg rot voor de ouders. Beide ouders. Er is veel negatieve energie. En dat kan je leven ook beheersen. Het is gewoon het is niet alleen een splijtswam, maar ook een bron van aanhoudende ellende als je niet uitkijkt. Ik had toen ik begon met dit stripboek, moest ik vaak denken aan een buurman die ik ooit heb gehad. Die kwam naast mij wonen en die man had een gigantisch drankprobleem ook. En dan kwam ik hem in de ochtend tegen en dan stonk hij al naar wijn, weet je wel. En op een gegeven moment leerde elkaar wat beter kennen. En die man die had gewoon 10 jaar verloren aan een vechtscheiding. Had verloren. Een vermogen kwijtgeraakt. Nu, begin 60 toen. En ik dacht van ja, zo, dat wil ik echt niet worden, weet je wel. Dat gaat niet gebeuren. Maar dat soort excessen, die komen vaak voor, jammer genoeg. Ja.
En wat ouders elkaar aandoen, moet ze zelf weten. Maar dat die kinderen daartussenin opgroeien, is toch tragisch.
Ja.
Dat weet jij als geen ander. Dat hoef ik jou niet uit te leggen.
Ja, ja, en toch...
Toch zit je hier.
Toch zit ik hier om een reden waarom ik, waar ik hier eigenlijk helemaal niet zou voor moeten zitten misschien. Ja. Ja, het is gek.
We hadden het aan het begin over de tekenaar die zich liet ontmoedigen. Die uiteindelijk maar in plaats van een penseel een kwast vasthield en huizen en hekken ging schilderen. En het eigenlijk nog best leuk werk vond. En ineens ben je toch weer met je creativiteit bezig. Met je tekencarrière. Hoe sta je daar nu in? Is dat nu helemaal zeker? Ben je volledig overtuigd? Heb je in die zin je pad gevonden? Beroepsmatig.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Dit is wel wat ik wil doen. Ik weet niet of dat telkens in de vorm is van een stripboek. Maar ik wil zeker nog een paar stripboeken maken. Ik speel nu met het plan om bijvoorbeeld van Snoepreis een strip te maken. Of een behoorlijk geïllustreerde versie.
Van de reis met je moeder door Spanje.
Ja.
Het is een beetje geschreven als een stripboek. In de zin dat het heel effectief geschreven is. In de stripboek wil je niet al te lang uitweiden, want dan moet je steeds weer een plaatje tekenen en je moet gewoon efficiënt zijn in de strip. Strip is een veel compactere verhaalvorm.
Ja, ja.
En je hebt dat boek ultra compact geschreven.
Ja.
Korte
hoofdstukjes.
Snelle scènes. Ja. In één beeld gewoon een hele situatie neerzetten.
Ja.
In die zin zat er al ergens in je hoofd een strip.
Ja. Ja. Of een film. Ja,
of een film.
Ja. Ja, zeker. Nee, maar dat gaat wel gebeuren. Daar heb ik ook wel zin in. En nu deze keer wat minder donker. Want Hondsdol is een beetje sprookjesachtig donker. Zou ik het willen noemen.
Duister, maar ook rauw bij vlagen.
Ja. En dan met die nieuwe verstripping wordt dat net als zo'n snoepwinkel. Met al die felle kleuren. Naast elkaar. Ja, dat zie ik wel zitten. Ja, maar misschien ga ik weer een printenboek maken of ik weet het niet. Maar het blijft wel tekenen. En, ja, daar heb ik wel zin in.
Dat is toch je medium geworden, ja. Het tekenen. Maar het is een hels karwei, het tekenen van de strip. Ik heb dit in dit programma net een paar keer behandeld, omdat we toevallig een paar striptekenaars te gast hadden. En dan ziet als je zo'n stripalbum leest, en zeker als ik het vroeger las, ben je er nauwelijks van bewust. Dat kuifje werd door hele studio's.
Ja.
Met tientallen tekenaars getekend destijds. En ingekleurd en al die dingen. Maar dit zijn allemaal eenlingen die zo'n heel album maken.
Ja.
Dat is bijna obsessief.
Teruggetrokken. Met
hele dagen.
Volledige toewijding. Ja, het is heel. Je krijgt er een grote kick van. Maar het is wel tijdrovend. Dat
maar
klopt.
Wat is die grote kick? Van het afmaken of ook van het werk zelf? Van het obsessief daarmee bezig zijn?
De voornaamste kick is dat als je 20 pagina's naast elkaar hebt en het loopt. En ja, dat is fijn dat je denkt, ah, het werkt, weet je wel. En als je heel ijdel bent, wat ik soms ben, dan denk ik, oh, en het is ook nog eens goed getekend. En, oh,
deze is mooi gelukt.
Ja, precies. Die arm of die auto in de verte.
Het is productiever dan het drankprobleem van je vroegere buurman. Die, ja, toch? Als die man een uitingsvorm had gehad. Als die iets had gekund.
Ja, misschien wel.
Misschien kon hij wel iets, ja. Maar durfde hij niet. Daar wil ik vanaf zijn, maar als hij een andere uitvlucht had gehad dan de fles.
Ja. Ja, misschien. Ja, nee. Dat, ik dacht, kom op. We gaan niet bank hangen en een rode neus drinken. We gaan gewoon wat maken en het omzetten in kunst. Of in kunst, weet je wel. In iets moois, zo zeg ik het vaak. Ja. Maar ik heb door die strip wel meer respect gekregen voor striptekenaars. Want dit is mijn eerste stripboek.
Want je was nog geen striptekenaar. Je was een illustrator. Strip
ja,
is er maar bijgekomen.
Ja, ook wel gek eigenlijk. Ik weet ook eigenlijk niet waarom. Nee, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in strips. Maar het is zo gegroeid. Het is me zo aankomen waaien. Maar door dat maken heb ik wel. Elk stripboek wat ik nu in mijn hand heb, daarvan denk ik, hier is iemand een jaar mee bezig geweest. Daar kan je niet meer van zeggen van, oh, wat is dit kut of slecht, ik leg het weer weg.
Of het in een half uur bladerend even doorlezen in de wachtkamer van de tandarts.
Bijvoorbeeld, er is iemand mee bezig geweest, lang. En met hopelijk veel plezier en veel toewijding. En zo heb ik het niet altijd gezien.
Maar voor jou was het als kind een uitvlucht. Wist jij veel wat erachter zat, maar in al die spanning, in al die eierschalen waar je op moest manoeuvreren, omdat je dan weer iets te aardig over je vader, dan weer te onaardig tegen je moeder, dan weer dit, dan weer dat, was het een uitvlucht, een plek van vrolijkheid, ja, op de achterbank.
Ik heb, ja, thuis heb ik een houten, door mijn vader getimmerde kist van ongeveer 2 meter. En die is helemaal gevuld met allemaal strips die ik heb getekend tussen mijn 6e en mijn 8e, 9e, 10e. En soms was het gewoon een voorkant, want dan ging ik bijvoorbeeld Storm of Trigie, weet je wel, die strip.
Ja, ja,
dan ging ik Trigie heel goed natekenen. En dan had ik 1 strippagina en een nietje er doorheen. En dat was dan al een stripalbum. Maar zo heb ik heel veel strips getekend. Best grappig. Maar als ik dat dan zie. Nu, soms doe ik die kist open en dan zie ik al die pogingen om een strip te maken. En dan denk ik, jeetje, mina zeg, hey, ik moet gewoon echt. En dat was ook zo, elke dag.
Aan het tekenen zijn geweest.
Als een malle aan het tekenen zijn geweest, ja.
Ik hoop dat dit album mooi ontvangen zal worden. Ik hoop dat het mooie recensies zal krijgen. En mocht er iemand zijn die het niet een mooie recensie geeft, dan hoop ik dat het je gewoon geen ene reet doet.
Ja.
En dat je niet ever nooit nog laat ontmoedigen om door te gaan hiermee. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En het boek heet Hondsdol. Victor Meijer, dankjewel.
Ja, dankjewel.